Daniël 1. En ik lees uit de herziende Statenvertaling. En daar staat: in het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Ganania, Misael en Azaria. En het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belshazzar, Ganania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. En Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Ganania, Misael en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat wij dat drinken. En laat dat in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van de 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan alle jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze jonge mannen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, en Daniel gaf hun inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Ganania, Misael en Azaria, en zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste van het jaar, voor het eerste jaar van koning Kores. Tot zover. Ja, we leven in het jaar 606 voor Christus. En Nebukadnezar, de koning van Babel, belegert Jeruzalem. En 116 jaar eerder waren de 10 stammen al weggevoerd naar Assyrië. En net als de 10 stammen voerde God nu ook zijn oordeel uit over het 2-stammenrijk Juda. En Juda werd enerzijds gestraft vanwege haar afgoderij, en anderzijds werd zij gestraft omdat zij zich niet had gehouden aan de sabbatsjaren. In Leviticus 25 kunnen we lezen dat de Heer had gezegd dat ieder 7e jaar het land moest rusten, dat het niet bewerkt mocht worden. En na 7 keer 7 jaar Het 50ste jaar had je het jubeljaar. Maar het volk dacht, ja, als we nou dat 7e jaar ook het land bewerken, dan hebben we extra inkomsten, dan hebben we het nog beter voor elkaar. Maar de Heer had gezegd dat niet te doen. En ze waren ongehoorzaam en ze moesten in ballingschap. En de Heer, hij voorspelde dit al door de mond van Jeremia. De profeet Jeremia, dat hij Babel zou gebruiken om zijn oordeel uit te voeren. Jeremia die de oproep deed van bekering, maar Jeremia die ook profetieën uitsprak. En we lezen dan in Jeremia 25 vers 9, waar staat, zie ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heer. En ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. En in drie fasen werd het volk afgevoerd. En Daniël 1 speelt zich af tijdens de eerste deportatie, waar Jeruzalem en de tempel nog niet vernietigd werden. Pas 20 jaar later wordt de tempel en Jeruzalem vernietigd. Nee, alleen de wijze en geleerde jonge mannen worden meegenomen om in Babel dienst te doen. En onder hen bevonden zich ook Daniël en zijn drie vrienden. En deze eerste deportatie is eigenlijk ook al voorspeld door Jeremia. We lezen namelijk in Jeremia 39 vers 7 waar hij zegt, bovendien zullen zij een aantal van uw zonen meenemen, die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult. Zij zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel. Deze eerste deportatie was dus ook al voorspeld door de Heer. Nou, voordat ik verder inga op dat gedeelte uit Daniël 1, wil ik eerst wat vertellen over Babel. Babel waar deze jonge jongens terechtkwamen, om u een indruk te geven van, waar kwamen zij nou eigenlijk terecht? Wat moet ik mij voorstellen bij Babel? Babel betekent in het Akkadisch, dat is het Babylonisch, poort van God, Bab-il. In het Hebreeuws betekent het verwarring. En deze verwarring slaat niet alleen op de spraakverwarring zoals we die tegenkomen in Genesis 10. Het heeft ook betrekking op het vermengen van leugen met waarheid. Uit Babel komt namelijk een groot satanisch systeem voort waar heel veel valse religies uit voortkomen. In Openbaring 17 vers 5 wordt de stad beschreven als de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Heel veel heidense afgodsdiensten zijn ter lijden uit Babel. En de stad Babel wordt voor het eerst genoemd in Genesis 10. En misschien is dat goed om dat even op te zoeken, Genesis 10. Genesis 10. Dat is, daar worden die nakomelingen van de zonen van Noach beschreven, Sem, Cham en Javed. We lezen dan in Genesis 10 vanaf vers 8. En Cush verwekte Nimrod en die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Daarom wordt gezegd als Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. En het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. Nimrod komt uit het geslacht van Gam, waar ook heel veel volken afkomstig komen die later ook tot de voornaamste vijanden van Israël behoren. Zoals de Egyptenaren, zoals de Assyriërs, zoals de Filistijnen, zoals de verschillende groepen van de Canaanieten. En ook de Babyloniërs komen uit Gam voort. Nou, de naam Nimrod is afgeleid van het Hebreeuwse woord marat, wat betekent in opstand komen of rebelleren. En Nimrods fanatisme komt tot uitdrukking zoals we net lezen in het feit dat hij een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere was. En hierbij moeten we niet denken dat hij een geweldig jager op dieren was, hè, voor de Heere. Nee, Nimrod, hij was een vervolger van mensen. Nimrod, hij rebelleerde tegen de Heere. Hij jaagde naar macht, hij jaagde naar heerschappij en Nimrod, hij wilde de mensen meenemen in zijn denken. En in het volgende hoofdstuk in Genesis 11 kunnen we lezen over de torenbouw van Babel. Waarbij de mensen zo beïnvloed waren dat ze een naam wilden maken door een toren te bouwen waarvan de top in de hemel moest reiken. We lezen, kom laat ons een naam maken, laten wij een stad bouwen. Met onze eigen kracht en inspanningen een toren bouwen. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus die schreef over Nimrod het volgende. Hij zei, Nimrod overtuigde de mensen van hun vreugde niet toe te schrijven aan God, maar aan hun eigen macht en kracht. En al snel werd deze stelling tot een tirannie, uitgaande van de gedachte dat er geen andere manier is om mensen de vrezen Gods af te leren, dan hen te doen vertrouwen op hun eigen kracht en heerschappij. Babel. Niemand anders dan Satan was daar bezig om zichzelf een naam te maken. Om zich te verzetten tegen de Heere. Terwijl de Heere zelf een naam had gemaakt. En Babel heeft een hele geschiedenis waar we niet uitgebreid op in kunnen gaan, maar onder koning Nebukadnezar werd Babel in ieder geval tot een van de mooiste steden. Het stond bekend om zijn hangende tuinen, een van de zeven wereldwonderen. Het moet een enorme indrukwekkende stad zijn geweest. En het woongebied heet in latere tijden ook wel Galdea. Vandaar dat de Babyloniërs ook wel worden aangeduid als de Galdeeën, zoals we in vers 4 van Daniël lezen. En de Babyloniërs hadden zeer veel literatuur. In het begin schreven zij over van de Sumeriërs en later kwamen zij steeds meer met eigen producten. Astrologie speelde ook een hele belangrijke rol. En vandaar dat Nebukadnezar ook op zoek was naar jonge mannen die bedreven waren in alle wijsheid, ervaren waren in de wetenschap en een helder verstand hadden, zoals we konden lezen. En volgens een opsomming uit de 7e eeuw voor Christus waren er in Babel meer dan 2500 goden, afgoden. En deze afgoden werden gediend in tempels en kregen dagelijks ook maaltijden. En naast de afgoden was men erg gericht op geesten, op demonen. Men probeerde zich van de kwade invloeden te weerhouden, maar ze wisten niet dat ze zich volop met het kwade zelf bezig waren. Velen wilden de toekomst weten door een leven te schouwen, door orakels te raadplegen. Orakels zijn mensen die goddelijke boodschappen zouden hebben. Nou, er heerste dus veel duisternis in Babel. En Babel begint in Genesis 10 en valt pas bij Openbaring 18. In de toekomst zal Babel ook nog weer een belangrijke rol in vervulling nemen. Het zal pas vallen bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En Daniël en zijn vrienden werden dus meegevoerd naar Babel. En zij moeten naar schatting tussen de 13 en de 17 jaar zijn geweest. Het waren jonge jongens vol van wijsheid, maar ze waren nog wel op een leeftijd dat ze makkelijk te beïnvloeden waren. Tenminste, dat dacht Nebukadnezar. Nebukadnezar wilde de jongens totaal indoctrineren. Hij gaf ze een opleiding van 3 jaar, zodat ze na die 3 jaar niet meer aan hun Hebreeuwse God, aan hun Hebreeuwse cultuur zouden denken. Ze werden helemaal ingewijd in de goden en de geschriften van Babel. En in die tijd nam namen een hele belangrijke plaats ook in. En de namen, zoals we in vers 7 kunnen lezen, ja, die werden veranderd. De namen die gekoppeld waren aan de God van Israël, werden gekoppeld aan de afgoden van Babel. Je ontving als het ware een totaal nieuwe identiteit. Daniel betekent God is rechter. En zijn naam werd veranderd in Belshazzar, wat betekent Bels prins. En Bel was een van de Babylonische afgoden. Er zit ook een verwijzing in naar Baal. Ganania betekent genade van de Heer. Zijn naam werd veranderd in Sadrach, wat betekent bevel van Akku. En Akku was de maangod. Misael betekent wie is als God. En zijn naam werd veranderd in wie is Akku of wie behoort Akku toe. En tot slot Azaria betekent die de Heere helpt. En zijn naam betekent dienaar van Nebo, wat is afgeleid van de vuurgod. Ja, het is opmerkelijk dat wanneer je de geschiedenis zo doorleest, dat we nergens kunnen lezen dat Daniel bezwaar maakt tegen zijn naamsverandering. Daniel, hij wist al op jonge leeftijd, ja, wie hij was. Je kon hem anders noemen, je kon hem een andere naam geven, maar hij wist heel goed dat hij de God van Israël toebehoorde. Het is ook opvallend dat Daniel, ja, geen bezwaar maakt tegen het Babylonisch onderwijs. En hieruit kunnen we opmaken dat hij, ja, op jonge leeftijd al, ja, geweten moet hebben in wie hij geloofde. Wat hij geloofde. En we kunnen hieruit concluderen dat Daniel en zijn vrienden heel goed waren opgeleid door het hof, maar ook heel goed waren opgeleid door hun ouders. Op jonge leeftijd, ja, werd hen de vrezen van God bijgebracht. En ik dacht, ja, laat dit direct ook een les voor ons zijn. Het is zo belangrijk om onze kinderen, onze kleinkinderen, op zo'n jong mogelijke leeftijd te leren wie God voor hen is. Dat als ze, ja, de wereld ingaan, dat ze, ja, trouw blijven aan God. Want het is opmerkelijk dat we ook na die 3 jaar opleiding, dat we ook kunnen lezen dat, en ook later in het leven van Daniel, dat ze in alle omstandigheden de Heere trouw bleven. Wat er ook gebeurde, ze bleven de Heere trouw. En hoewel Daniel zich, ja, niet verzet tegen het onderwijs, zich niet verzet tegen de naamsverandering, kunnen we wel lezen dat hij zich verzet tegen het eten en drinken van de koning. En waarom? Nou, het eten en drinken van de koning was, ja, eigenlijk, ja, dat hij ongehoorzaam was aan de Heere. Hij ging daarin tegen de wet. Want, ja, ten eerste moet het eten ongetwijfeld niet koosje zijn geweest. En te hebben wat hij wel en wat hij niet mocht eten en drinken. Daniel wil zich niet verontreinigen. Ten tweede werd het voedsel vaak ook geofferd aan de afgoden voordat het gegeten werd. En daarom verzocht Daniel het hoofd van de hoveling om zich niet te verontreinigen. Het voedsel moet ongetwijfeld ook niet goed zijn geweest. Als we het ook kunnen lezen dat, ja, ze na 10 dagen ook dat verschil gingen bekijken. En dit moet een zeer moeilijke beslissing zijn geweest. Vooral wanneer we bedenken dat, ja, dit afwijzing van de koning betekende. Afwijzing van het voedsel betekende afwijzing van de koning. En koning als Nebukadnezar, ja, zij stonden bekend om de vaak zware en sadistische straffen tegen degene die zich verzetten. In Jeremia 39, vers 6 en 7 kunnen we lezen dat Nebukadnezar, de koning van Zedekia, dat hij de zonen daarvan pakt, dat hij hen vermoordt voor zijn eigen ogen en hem vervolgens blind maakt. Met andere woorden, de laatste herinnering die je hebt is de moord van je eigen kinderen. Rare, sadistische straffen. Andere vorsten van Juda werden letterlijk boven het vuur geroosterd, zo lezen we in Jeremia 29, vers 22. Het is dus wel begrijpelijk dat, ja, de rest van de groep het eten van de koning aanvaarde. Maar niet alleen de doodstraf maakte deze beslissing moeilijk. Nee, deze jonge jongens waren op jonge leeftijd ook al een paar duizend kilometer verwijderd van hun ouders, van hun gezin. Het waren jonge jongens en het was heel makkelijk om nu compromissen te sluiten. Het was ook heel makkelijk om te denken dat de Heer hen verlaten had. Waarom zou je je nek riskeren voor een God die je meevoert naar Babel? Dat zou je kunnen denken op jonge leeftijd. Maar God, hij was daar ook te midden van Babel. En laat dit ook een les voor ons zijn. Want vaak als er voorspoed in ons leven is, als alles goed loopt, dan willen we de Heere dienen, dan zijn we blij. Maar als er weerstand komt, als er moeite komt, als de dingen anders lopen zoals wij verwachten dat ze lopen, dan vinden we het moeilijk om de Heere te volgen. Maar het is belangrijk om ons het volgende te bedenken. Allereerst, natuurlijk heeft God het beste met ons voor. Maar wij weten als mens niet altijd wat goed voor ons is. De Heer, hij weet dat wel. De Heer, hij staat boven de tijd. Hij gebruikt uiteindelijk Daniel om daar zijn naam te verheerlijken, daar te midden van Babel. Ten tweede, we leven in een gevallen schepping, waar de zonde is doorgedrongen tot ieder mens. Vandaag de dag is Satan de overste van deze wereld. En hij probeert zoveel mogelijk op zijn kop te zetten om haat te zaaien in harten van mensen. We leven dan ook in een wereld waar momenteel niet rechtvaardig gehandeld wordt. Waar geen vrede heerst. Uiteindelijk zal de Heer Jezus terugkomen. Dan zal hij zijn koninkrijk oprichten op deze aarde. Dan zal er werkelijk vrede, gerechtigheid komen. Dan zal de bevrijding komen van onderdrukking. Maar vandaag de dag hebben wij te maken met een wereld die vervallen is, waar elkaar heel veel onrecht wordt aangedaan. En ten derde, de Bijbel belooft ons als christen ook geen leventje zonder zorgen. Nee, we krijgen te maken met verdrukking, met moeite, met pijn, met verdriet in ons leven, met moeilijke momenten, net als Daniel. We leven momenteel in een vrij land. Maar 73 jaar geleden was het anders. Toen was de Tweede Wereldoorlog hier. Misschien dat sommigen van u dat nog hebben meegemaakt. Als we vandaag de dag kijken naar landen als Syrië, als Iran, als Egypte, Noord-Korea. Daar worden christenen vervolgd om hun geloof. Is het moeilijk? Ik las onlangs nog een boek over Noord-Korea, waar christenen dan in kleermakers moeten zitten in de gevangenis. 12 uur per dag. Geen hoop. Alleen de dood staat voor ogen. En toch prachtig om in dat boek te lezen hoe ze met dat kleine beetje wat ze hebben toch de Heere trouw blijven. En Paulus, hij schrijft dat ook in zijn brief. Hij zegt, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Lijden hoort erbij. En wat een geweldige bemoediging zijn ook de woorden van de Heer Jezus in Johannes 16, vers 33, waar hij zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Prachtig. Dit vers, vooral die woordjes in mij, u zult vrede hebben in mij. In de Heer. En misschien dat wij nu van dichtbij niet verdrukking meemaken, zoals in een Noord-Korea, maar wij kunnen ook met ziekte, met pijn, met moeite, met verdriet geconfronteerd worden in ons leven. Vandaag zijn we gezond. En morgen kunnen we zomaar het bericht krijgen dat we ernstig ziek zijn. Maar wanneer we vrede hebben met God door het geloof in de Heer Jezus Christus, mogen we ook iedere keer weer putten vanuit zijn vrede. Ik was van de week even aan het kijken op de website en ik zag dat Piet van der Lucht afgelopen week gesproken had en dat hij ook Ja, die tekst had aangehaald uit Filippenzen 4. Ik dacht, ja, zal ik hem wel eens noemen, zal ik hem niet noemen? Maar ik noem hem toch nog een keertje, omdat dat zulke mooie versen zijn. Waar Paulus zegt, hè, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan zegt hij, en de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Met andere woorden, dat kunnen we niet met eigen redeneren voor elkaar krijgen. Nee, het is een vrede van God. En ik denk dat dat ook de sleutel is van Daniel. Daniel, hij kende zijn God. Hij kende de God van Israël. En ondanks in die diepe beerput van ellende verwachtte hij het iedere keer weer van zijn heren. Iedere keer geeft hij het weer over aan zijn God en legt hij het iedere keer weer in gebed aan hem voor. Daniel, hij was een bidder. En hij ontving iedere keer weer die vrede die alle verstand te boven gaat. En weet u wat ik ook zo opmerkelijk vind in dit gedeelte in Daniel 1? Dat we ook nergens kunnen lezen dat Daniel opstandig wordt naar de Heren. Hij bevond zich op de meest verschrikkelijke plek waar we, zoals net al zagen, waar je leven niet zeker was. Je wordt afgevoerd naar het buitenland. En toch wordt Daniel niet opstandig. Ook verderop in hoofdstuk 6, als we dat bekende gedeelte kunnen lezen over de leeuwenkuil waar Daniel ingeworpen wordt, kunnen we opnieuw lezen dat Daniel niet opstandig wordt. Vanuit onze menselijke reactie zouden we zeggen, er wordt dat bevel uitgevaardigd. Dan gaat Daniel op zijn knieën, dan gaat hij de Heeren zoeken. En dan zou ik zeggen, vanuit mijn menselijke reactie, Heer, wat doet u nu? Dan ga ik in gebed en dan moet ik alsnog in die leeuwenkuil geworpen worden. Wij weten hoe het afloopt. Maar Daniel, menselijk gezien zou je direct verscheurd worden. En toch wordt Daniel niet opstandig. Nee, hij aanvaardt zijn lot. En het bijzondere is dat de Heere daar opnieuw te midden van Babel zijn grootheid laat zien. Dat hij een plan had met Daniel zijn leven. En laat dat ook een les voor ons zijn. Vaak als het tegen zit, als er moeilijke dingen op ons pad komen, dan zijn we geneigd om opstandig te worden. We begrijpen de wil van de Heere niet. We weten niet wat voor weg we nu ineens ingeslagen zijn. Maar nogmaals, God, hij had een plan met Daniels leven. En hij heeft ook een plan met u, met jou, met mij. Wat er ook gebeurt in ons leven, waar we ook terechtkomen, de Heer, hij wil ons gebruiken. En we mogen iedere keer ons vertrouwen stellen op hem. Daniel, hij vertrouwde de Heere ten alle tijden. En in het woord vertrouwen zit het woord trouw. Ik vind het zo mooi, want als je iemand vertrouwt, dan betekent dat ook dat je die persoon trouw blijft. Wat er ook gebeurt. En Daniel, we zien dat bij hem terug. Hij bleef onder alle omstandigheden de Heere trouw. Zal hij alles begrepen hebben? Ik denk het niet. Maar hij gaf het over aan de Heere. Ik wil ook nog een moment ingaan op het Babels denken in onze huidige maatschappij. Ook hierin kunnen we veel leren uit de geschiedenis van Babel en de geschiedenis van Daniel. Satan gebruikt namelijk een gelijkwaardige strategie. Hij wil ons indoctrineren. Hij wil ons meenemen in zijn leugenwereld. Daniel en zijn vrienden kwamen in Babel terecht, waar ik centraal sta. Laten wij een naam maken. Met onze eigen kracht, met onze eigen inspanningen. Die staan centraal, je eigen kunnen. Iets wat je vandaag in heel veel religies ook ziet terugkomen. Zelf je verlossing tot stand brengen. Door je eigen kracht, door je eigen kunnen. Als ik het maar goed doe. Maar de Bijbel leert ons juist dat we het niet van onszelf moeten verwachten, maar dat de Heere verlossing tot stand heeft gebracht. Dat we uit genade dat mogen aanvaarden. Ook in onze hele maatschappij is hiervan doortrokken. Vooral maar te verwachten van je eigen kracht, van je eigen kunnen. Emil Ratenband met zijn bekende Tjaka-uitspraak. Ik denk dat een stukje zelfvertrouwen niet verkeerd is. Maar het bijzondere vind ik wel dat je bij Daniel en zijn vrienden ziet dat zij zeer bijzondere talenten hadden. Zij beschikten over enorme kennis, over enorme vermogen. En toch kunnen we iedere keer lezen dat ze het niet van zichzelf verwachten, van hun eigen kunnen, van hun eigen verstand, maar ze verwachten het iedere keer van de Heer. En ze zijn zich er volle van bewust dat Hij hen die kennis had gegeven. En dat de Heer maar dit hoeft te doen, of die kennis, dat ze die niet meer hadden. We zien de geest van Babel op veel meer plekken terugkomen. We zien het vandaag de dag ook terugkomen in het niet willen erkennen van God. In onze lesboeken wordt grote evolutietheorie uitgemeten. De oerknal, de Big Bang-theorie. Er wordt heel veel aandacht eraan besteed. Breed aanvaarde theorieën, maar het zijn allemaal theorieën waar de mens zich verheft tegen de Heere. En de wereld heeft ons ook zat te bieden om onze gedachten maar te verdoven en ons maar van God af te houden. Er is vandaag de dag een grote geestelijke strijd gaande, waar Satan de mens van alles voorhoudt. Van tv, social media tot allerlei theorieën aan toe, om uiteindelijk maar niet bij God terecht te komen. We zien het Babels denken ook terugkomen in het samenklonteren van religies. Je hoort vandaag de dag steeds meer dat men zegt, ach, wat maakt het uit waarin je gelooft. Alle wegen leiden toch naar God. Ook in de christelijke wereld zie je dat steeds meer terugkomen. Doet er allemaal niet zoveel meer toe. Maar er is maar één weg. Er is maar één waarheid. En dat is de Heer Jezus Christus. Zoals Petrus ook zegt in Handelingen 4, er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Niet mogen worden, nee, moeten worden. En die naam is de naam van de Heer Jezus Christus. We zien het ook terugkomen in de toename van occulte films en programma's. Vandaag de dag zie je steeds meer programma's waar men op zoek gaat naar geesten. Wat je steeds meer ziet is ook dat mensen gehypnotiseerd worden. Ik denk wat jij denkt. Programma's waar geesten van overleden mensen worden opgeroepen die dan nog iets van een boodschap zouden moeten hebben. Steeds meer programma's op tv die daarover gaan. En het aparte is dat heel veel dingen ook nog kloppen. Satan is een hele goeie wat dat betreft. Hij is een wolf in schaapskleren. Hij doet zich voor als een engel des lichts. Het klinkt allemaal goed, het klinkt allemaal mooi, maar het is het niet. Ik denk dat het zo belangrijk is om ons als gelovigen daar ook heel sterk van af te keren. Paulus zegt in 1 Timotheüs 4 vers 1, maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Paulus spreekt hier over gelovigen. Gelovigen die afvallig worden. En die zich zullen wenden naar zulke activiteiten. En ik denk dat het zo belangrijk is om waakzaam te zijn daarin. Deze jonge ballingen, zij kregen heerlijk te eten en te drinken voorgeschoteld. En naast dat het waarschijnlijk niet koosje geweest moet zijn, moet het ook heel moeilijk zijn om van dat eten af te blijven. Het zag er allemaal zo lekker uit. En uit die hele groep, we weten niet precies hoeveel er zijn geweest, maar uit die hele groep zijn er maar vier die uiteindelijk standvastig bleven. Vier mannen die zich niet wilden verontreinigen. Daniël en zijn vrienden, zij hadden hun hart erop gezet om de Heere te dienen. En mag ik zo vragen aan u, aan jou, ben je ook zo'n Daniël? Heb jij ook je hart erop gezet om de Heere te dienen? Ik zeg het ook tegen mezelf. Heb ik mijn hart erop gezet om de Heere te dienen? Maak ik steeds weer een bewuste keuze voor Hem? Blijf ik staande? Of ga ik toch steeds mee in die verleidingen? Maar vier bleven standvastig. En er is er ook vandaag zoveel aan de hand om ons heen. Paulus zegt dat er een grote geestelijke strijd gaande is. En daar wil ik u ook nog tot slot even mee naartoe nemen. Efeze 2. Waar Paulus daar iets heel belangrijks over zegt. Efeze 2 over de geestelijke strijd die momenteel gaande is. Efeze 2, vers 1 tot en met 3, waar Paulus zegt: ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, van deze eeuw staat er eigenlijk, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Satan, hij is de aanvoerder van de macht in de lucht, zegt Paulus. En hij werkt momenteel in de geest van de kinderen die ongehoorzaam zijn. Het evangelie is wat dat betreft heel zwart-wit. Je bent of in Christus, of je bent buiten hem. En je valt onder de geest van deze wereld. En die strijd, die zal ook blijven. Satan, hij zal zoveel mogelijk mensen meenemen in zijn denken. Hij zal zoveel mogelijk mensen proberen af te houden van God. En die strijd die nu werkzaam is, die zal ook blijven totdat de Heer Jezus Christus komt. Pas dan zal de duivel echt ontroond worden. Hij is al ontroond door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar de definitieve slag moet nog geslagen worden. Als de Heer Jezus terugkomt, als hij zijn koningschap hier zal vestigen op deze aarde en hij Satan zal binden. Pas dan zal die strijd overgaan. En daarom is het zo belangrijk dat we een keuze maken, een bewuste keuze voor de Heer Jezus Christus. Dat we ons iedere dag vullen met zijn woord, met zijn waarheid, om staande te blijven in deze wereld. Want het is alleen de Bijbel die ons kan aanscherpen, die ons kan leren, die ons staande kan houden. In Matthäus 4 kunnen we lezen dat de Heer Jezus verleid wordt door de duivel. En de Heer Jezus die zegt iedere keer, er staat geschreven. Hij kende het woord en alleen vanuit die positie kon hij ook stand houden om iedere keer dat woord te citeren. In Efeze 6 kunnen we lezen over die geestelijke wapenrusting. Over dat zwaard van de geest, dat is het woord van God. Het is het woord van God wat ons staande houdt. Het gaat er niet om hoeveel kennis je hebt. Het gaat er niet om dat je dokter anders bent in de theologie. Nee, het gaat om onze levenshouding. Dat we iedere keer leven met de Heere, dat we het van Hem verwachten. Paulus, hij zegt ook in Colossenzen 3, vers 1, zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Hier op aarde hoeven we het niet te vinden. We zijn hier op aarde, maar we moeten ons focussen op hetgeen wat in de hemel is. In de hemelse gewesten. Dat is onze roeping, dat is onze bediening, dat is onze toekomst. Hij zegt in Romeinen 12 vers 2, word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Het is niet zo van, je mag het doen. Nee, het is een oproep, het is een bevel. Zoek de dingen die boven zijn. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. En aan het einde van Daniël kunnen we dan ook lezen dat er niemand gevonden werd gelijk als Daniël, Genanja, Misaël en Azaria. Deze jonge mannen uit Jeruzalem, zij werden ondergedompeld in het Babelse denken. Maar zij bleven trouw aan God. Ze waren in Babylon, maar ze waren niet van Babylon. Ze waren van de Heer. En ze bleven hem trouw. En ook wij leven in deze wereld. Maar wij zijn niet van deze wereld. Wij hebben een hoop, we hebben een toekomst in de hemel. Ja, en toen ik dat zo op me in liet werken, die geschiedenis van Daniël, dat ze op jonge leeftijd werden meegevoerd, maar dat ze toch trouw bleven. Toen moest ik ook denken aan dat werk van de profeten als Jeremia, als Zefanja, als Habakuk. Zij riepen in die tijd, riepen zij in Jeruzalem, op het moment dat zij werden weggevoerd, riepen zij iedere keer op om tot berouw en bekering te komen. Om de Heere trouw te blijven. En van die hele groep waren er vier die staande bleven. Die gehoor hadden gegeven aan de oproep die de profeten deden. Zij gaven gehoor. En toen dacht ik ook van laat dat ook een les voor ons zijn. Om net als de profeten, als de Heer Jezus, als de discipelen, om ook standvastig te blijven met het evangelie. Om het evangelie te blijven verspreiden. Om die oproep van bekering te blijven doen. Om de wereld in te blijven gaan. Om dat evangelie, het goede nieuws, te verkondigen. En uiteindelijk zal er een groep zijn die daar uiteindelijk gehoor aan zullen geven. Natuurlijk, het roept weerstand op. Je krijgt met afwijzing te maken. Maar ook vandaag de dag komen mensen tot inkeer en worden levens totaal veranderd door nog steeds diezelfde boodschap. Zullen we de Heere danken? Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor deze morgen. Heer, dank u wel dat we uw woord zo mochten openen en dat we ook dat gedeelte uit Daniël 1 mochten lezen. Heer, waar een hele groep werd weggevoerd naar Babel, maar waar vier staande bleven. Heer, en ik wil u ook zo bidden dat ook wij in deze wereld, die ook doortrokken is van het Babelse denken, dat we ook staande mogen blijven. Dat we net als Daniël ons hart op u gericht mogen houden. Dat we de dingen zoeken die boven zijn, daar waar Christus is, daar waar u bent. Heer, en wilt u ons daarin ook helpen en ook leiden? Dat we ook wat het evangelie betreft, dat we dat iedere keer weer mogen uitdragen in deze wereld. Dat we ook daarin staande mogen blijven. Wilt u de evangelisten ook daarin helpen, daarin leiden? Wilt u ons ook daarin helpen als we misschien ook morgen weer naar ons werk gaan, waar we ook weer met ongelovigen om ons heen te maken krijgen, dat we ook staande mogen blijven. Dat we ook een getuige van u mogen zijn. Heer, en ik wil u zo bidden. Wilt u komende week zo bij ons zijn? U weet wat er komende week ons ook weer te wachten staat. Misschien dat we naar het ziekenhuis moeten. Misschien dat we met moeilijke momenten te maken krijgen. Dat we in onzekerheid leven. Dat we in afwachting zijn van een medisch onderzoek wat momenteel gaande is. Heer, u kent een ieder van ons. U weet wat we nodig hebben en ja, wilt u ons ook helpen dat we ons oog ook iedere keer op u gericht mogen houden. Dat we al onze zorgen, al onze verdriet, onze pijn bij u mogen brengen. Heer, en dat u ook ja, zal komen met die vrede die alle verstand te boven gaat. Dank u wel, Heer, dat we het van u mogen verwachten. En bovenal voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we ook door uw Zoon mogen wandelen in het licht, Heer. En dat we ook getrokken zijn uit die duisternis. In Jezus' naam. Amen.